Ik heb het voorrecht om deze ochtend voor de tweede keer uit Openbaring te lezen. Het is het tweede in een reeksje van 5, zoals je kan zien. En ik heb ontdekt dat dat zeer ambitieus is om die eerste hoofdstukken van Openbaring op 5 momenten wat uiteen te zetten. Ik kan niet doen wat Wouter daarnet zei, gedetailleerd op die dingen ingaan. Het zal maar een paar dingen zijn, maar ik hoop dat we dat heel erg samen kunnen doen. Velen van jullie hebben deze week van mij allicht een e-mail ontvangen om al een beetje voorbereid de woorden die we vandaag gaan luisteren en horen en lezen, al een beetje voorbereid die op te nemen. Nu, het was het stuk dat Noemi net heeft voorgelezen, het was hetzelfde stuk. Nu, dat is een beetje mijn bedoeling, dat we samen daarin gaan duiken, maar het veel te veel en veel te omvattend is voor mij om dat te begrijpen alleen. Nu, ditmaal was het een passieve uitnodiging. In zin van, doe thuis iets mee en klaar. Ik ga stilaan u ook uw input vragen. Van, kijk, wat doet het voor u? Ik vertel hier eigenlijk wat het met mij doet en ik hoop dat u ook raakt. Maar ik zou graag hebben dat we hier met de 150 man neerzitten, dat het ook elkaar gaat inspireren. En dat zal voor later zijn. Nu, misschien hebben van jullie daar het absoluut geen behoefte aan. Geen probleem, je kan die mail direct deleten. Je kan zelfs onderaan uitschrijven. Doe dat als je dat wil, ik weet dat toch niet. Ja. Misschien zeg je, ja, ik heb niks gekregen en ik zou dat wel graag hebben. Kom dan straks even naar mij en dan gaan we kijken hoe dat opgelost kan raken. Misschien zeg je, ja, maar ik heb helemaal geen e-mail, ik heb zelfs geen computer. Dan hoop ik dat de mensen hier in de kerk die jou kennen, dat weten en die zeggen, hey, ik ga dat voor u afprinten en ik ga dat geven. Ja, ik denk dat we zo als broers en zussen elkaar daarin kunnen helpen. Het is de tweede preek over de brieven aan de gemeente. Nu, de eerste preek hebben we nog niet naar de brieven gekeken, maar hebben naar de prelude gekeken en naar de inleiding, waar we vandaag ook nog een klein stukje bij gaan doen. Wat we vorige keer hebben gezien is hoe Openbaring een deel is van het grote verhaal. Ja, herinner u het dak van Ibrahim hier? Ja, met zijn rare schilderingen heeft alleen maar zin in het grote geheel van de Bijbel. En pas dan gaan we het helemaal begrijpen. En er staat, gelukkig ben je als je deze woorden hoort, leest trouwens ook, maar vooral ze in acht neemt. Er is niet van, ah, ik heb het gehoord, maar nee, het gaat mijn leven bepalen. Ten tweede hebben we gezien in die eerste preek dat wij als gemeente, de brieven worden aan de gemeente geschreven. Maar wat is de gemeente? De gemeente is een collectief van individuen. En wanneer dus Jezus in dit geval, of de apostelen, de gemeente aanschrijven, dan schrijven ze die groep aan. Maar het gaat altijd, wat doe ik als individu daarmee? Je kan nooit spreken over de gemeente, alsof het niet over jou gaat. Want als je dat doet, dan zeg je eigenlijk de facto, ja, ik hoor daar niet bij de gemeente. Dus als je spreekt over de gemeente, spreek je in de eerste plaats over jezelf. Dat hebben we de vorige keer gezien. Nu, voor we verder gaan, zou ik graag de Heilige Geest vragen om met ons te zijn. Vader, God, Jezus, Heilige Geest, ik dank u dat u in uw schoonheid deze ochtend ons ontvangen hebt, Vader, en dat wij van u mochten zien hoe groot en liefdevol u bent. Heer, ik bid, wilt u met uw geest onze ogen en ons hart te openen om woorden te ontvangen van u. Vader, filter alle onzin die er door mij heen uitkomt, Heere God, eruit en laat het landen in ons hart als zuivere waarheid van u. Dat bid ik in uw naam. Amen. We hebben gelezen, Noemi heeft dat gedaan voor ons, uit Johannes. Uit Openbaring, een zeer bijzonder stuk. Johannes, die arme Johannes, die daar in ellende zit, schrijft hij, verbannen omdat hij over God vertelde, die zit daar en plots wordt hij in vervoering gebracht door de geest en hij hoort eerst van alles en pas daarna ziet hij. Nu, hij weet wanneer hij zich omdraait, hij weet totaal niet wat hij ziet. Het is een hele beschrijving. Ik zag daar iemand als een mensenzoon. En dan beschrijft hij hoe die er helemaal uitziet. Later gaan we nog zien waarom dat die persoon daar zo uitziet. Maar hij weet eigenlijk niet wat hij ziet. Hij weet zelfs niet echt nog niet wie hij ziet. En ik kan het ook niet goed beschrijven, want laten we wel zijn, als we dat lezen, dan denken wij, tja, ik heb voor die e-mail dat ik heb gestuurd deze week over dat stukje gezocht naar een tekening, of een schilderij, of een foto die dat misschien wat kon weergeven, maar alles zag er altijd een beetje belachelijk uit. Dat je probeert u te zien, ja, u voor te stellen hoe dat moet zijn, ja, komt altijd op, vooral dat zwaard, ja, hoe doe je dat juist? Een zwaard uit de mond. Hè. En ogen als vuur. En het is onbeschrijfelijk. En Paulus, die schrijft dat ook in 1 Korinthe 12. We gaan waarschijnlijk over zelf schrijft hij over iemand die ook diezelfde soort ervaring heeft gehad. En dan zegt hij dat dat eigenlijk niet in mensenwoorden is uit te drukken. Ja. Maar Johannes, die doet dat hier wel. Maar wat eigenlijk heel gek is, is dat die Johannes was de boezemvriend van Jezus. De apostel van wie Jezus echt hield. Zo, ja, 4 handen op 1 buik. Ja, dat idee. Onder de apostelen was hij toch heel bijzonder. En Johannes kende Jezus heel erg goed. Hij was erbij van in het begin van de 12. Hij heeft Jezus gezien op zijn grootste momenten. Als grote leraar. Als liefdevolle vader voor zijn kudde. Hij heeft Jezus gezien in ellende. Wanneer hij gegeeseld wordt, wanneer hij in diep verdriet was, toen was hij er allemaal bij. Hij heeft Jezus gezien wanneer hij stierf. Hij heeft Jezus gezien wanneer hij verheerlijkt werd op de berg, wanneer Gods glorie op Jezus schijnt. En hij heeft Jezus gezien wanneer hij wordt opgenomen. Hij heeft Jezus op allerlei manieren gezien. En nu draait hij zich om en hij weet niet wat hij ziet. Hij herkent hem niet meteen. Het is voor hem een nog onbekend beeld. Waarom? Hij ziet voor het eerst Jezus als God. Want dat is Jezus ook. Jezus is God. En dat is heel belangrijk. Hij kende Jezus, dacht hij. De vraag is alleen, welke Jezus kende hij? Nu, er is maar één Jezus. Maar toch zijn er verschillende voorstellingen die we vaak hebben van Jezus. De eerste is die net gepasseerd is een hele tijd. Namelijk Jezus, het kind in de kribbe. Het kind in de kribbe. Immanuel, God met ons. De liefde van God die naar ons komt. Wauw. Ja, prachtig. Dat is Jezus. Dat is een deel van wie Jezus is. Absoluut waar. Misschien kent u Jezus vooral als Jezus daar aan het kruis. Waar we hebben herdacht hoe zijn lichaam verbroken werd voor ons te vergeven en ervoor te zorgen dat de relatie hersteld wordt. Ja, dat is Jezus. Maar Jezus is ook God. Jezus is ook die persoon die daarnet beschreven is. En dat is een heel andere Jezus die op dat moment tot je afkomt. Wat is de reactie van Johannes? Dat is niet van, ah, Jezus, leuk jou nog eens te zien. Nee, nee. Er staat, en ik moet er even bij pakken, u mag trouwens ook doen. Ik lees trouwens alles uit een nieuwe Bijbelvertaling. De reden daarvoor is omdat Openbaring op zich al moeilijk genoeg is en de nieuwe Bijbelvertaling net een beetje gewone woorden gebruikt, ja, hedendaag, zodat we er iets beter mee aan de slag kunnen. Maar er staat in vers 17... Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Hij kende Jezus in allerlei gedaantes. Maar Johannes, de boezemvriend van Jezus, viel als dood voor Jezus neer. Dat is de reactie op Jezus als God. Maar wat heel mooi is, is dat die Jezus als God precies dezelfde Jezus is als degene die we daarvoor al beschreven. Want dan lezen we verder. Maar hij legde zijn rechterhand op me. Nu, je moet je voorstellen als, ik speel even Jezus, ja. Johannes is daar voor mijn voeten neergevallen als dood. Ik kan mijn rechterhand niet op hem leggen, tenzij ik kniel, ik zet me neer, ja. Ik ga naar Johannes toe. En dat is heel mooi dat die God, Jezus als God, diezelfde Jezus die op een hele persoonlijke manier ons opzoekt en zich bukt tot op ons niveau en zegt, wees niet bevreesd. Je moet niet bang van mij zijn. Ik ben God. Met vuur en zwaard en koper en ik weet niet wat allemaal. Iets, dingen die wij niet kunnen verstaan, maar ik kom naar u. Dat is heel bijzonder. Jezus is God en dat mogen we niet vergeten. Nu, waarom? Ja, de brieven van Jezus, die komen van Jezus. En het is van die Jezus, van God, van Jezus die zich manifesteert als God en die een reactie bij ons hoort op te wekken van wow. Ik val als dood neer. Ik heb niks meer wat mij staande houdt. Als ik tegenover die Jezus sta, blijft er van mij eigenlijk niks meer over. Die Jezus, die schrijft die brieven. Nu, het is op die manier ook, ja, dat Jezus heeft gekozen om zich te openbaren. Wij kennen Jezus vooral uit Efeze 2, vers 6. Daar staat, hij, Jezus, die de gestalte van God had, dat had hij, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van en nam de gestalte van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Zo kennen wij Jezus het best, want zo kunnen wij ons daarmee identificeren. Zo wordt Jezus, wordt God begrijpbaar van ons. Jezus laat ons God zien op een manier dat wij hem kunnen kennen. Maar dan, daarna staat het, daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Snap je dus, hij is mens geworden, maar hij is daarna heeft hij die gedaante van God weer helemaal weer op zich genomen. Dat is Jezus nu. En het is die die zich openbaart. Met andere woorden, wanneer we die brieven gaan lezen, hangt daar werkelijk een heel zwaar goddelijk gewicht aan. We kunnen niet doen van, ah, Jezus wou nog iets kwijt, dat hij misschien even vergeten was te zeggen op aarde. Nee, nee. Dus Jezus, God, die superbelangrijke dingen nog aan ons te melden heeft, de realiteit aan ons te melden heeft. Want de realiteit is dat er een dag komt, de dag des Heren, van een oordeel. Dan is het leven of dood. En deze woorden zijn woorden van leven of dood. Dat is het zwaard dat snijdt. Het is de ene of de andere. Daar moeten we ons heel bewust van zijn. En daarom staat er, gelukkig zij die deze woorden ter harte nemen. Ongelukkig ben je. Ongelukkig als je dat niet doet. En daarom gaan we kijken wat er in die brieven staat. Nu, we gaan vandaag één brief bekijken en dan daarna gaan we altijd twee brieven behandelen. Nu, ik zeg het, dat is veel te ambitieus. Ik ga er iets uithalen en daar gaan we dan kijken of hoe we als gemeente daar gehoor kunnen geven aan die belangrijke woorden van Jezus. Nu, de brieven aan de gemeente zijn allemaal volgens eenzelfde soort stramien opgebouwd. Ik ga dat heel kort theoretisch uitleggen, dat je dat weet, en daarna gaan we daar een beetje in freestylen. Hoe zijn die brieven opgebouwd? Ten eerste, Jezus begint altijd met dit. Dit zegt. En dan wordt er een beschrijving gegeven van wie Jezus is. Een beschrijving zoals we Noemi ze daar straks heeft voorgelezen. Ja? Dit zegt degene die. Het gaat dan over Jezus. Ten tweede, ja, zegt Jezus altijd, ik ken, of ik weet, afhankelijk van de vertaling, ik weet hoe jullie erin staan. Met andere woorden, hij zegt, ik ben ik, en ik weet wie jij bent. God kent ons. Hier in Herentals, wat hier gebeurt, in uw huiskamer. Jezus zegt, ik weet het. Ik ken het, er is niks verborgen. Ja? En hij vertelt dan hoe die gemeentes ervoor staan. Ten derde, ja, dan zegt hij, ja, ik heb voor u wat ik keigoed vind, of ik heb tegen u. Hè. Hij beoordeelt wel. Ja. En dat beoordeel, zoals ik daarnet zei, dat is vaak op leven of dood. Dat is best heftig, wat daar dikwijls staat. Nu, het is een beetje op de rooster gelegd, maar niet om te laten zien hoe slecht we het doen, maar zoals elke vermaning in Gods woord, bedoeld om ons het goede pad op te leiden. En daarom doet hij dat niet, omdat hij onze vuile was zo graag buiten hangt. Nee, omdat hij zo graag wil dat we witte kleren aantrekken. Dat is waarom hij dat gaat doen, ons op de rooster leggen. Het vierde, dat is exact hetzelfde in elke brief. Exact hetzelfde. En daar staat, laten wie oren hebben, horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Dat is een nodig, we hebben allemaal oren. Ja, normaal gezien toch. Maar waar het eigenlijk over gaat is, kijk, ik zeg wat ik zeg, zegt Jezus. en jij doet, u kiest zelf of dat dat nu iets gaat doen met u. Of dat je ernaar wilt luisteren. Dat is het verschil. Kijk, ik ben ouder, ik zeg heel veel dingen tegen mijn kinderen. Luisteren is compleet iets anders. En dat is bij elke brief hetzelfde. Zeg je, kijk, ik geef het aan u en nu is het aan jullie om het aan te nemen of niet. En tenslotte zegt hij, kijk, er is een belofte. De toekomst, ja, die ben ik aan het klaarmaken, dat gaat geweldig zijn. En die belofte, die moet ons aanmoedigen. Die moet zeggen, ja, daar gaan we voor gaan. Zo is elke brief opgebouwd. Zoals ik net zei, ik ga niet bij elke brief elk van die dingen doen, want dan gaan we tegen 12:30 meestal naar huis. Ik ga wat datgene wat God mij heeft laten zien delen, en we gaan kijken hoe dat eventueel, ja nee, hopelijk, en ik geloof daar eigenlijk in echt, ons als gemeente samen naar hem gaat doen luisteren. De brief aan de Efeze. De eerste brief aan de Efeze. Nu, voor we die gaan lezen, wil ik even iets laten zien. Ik laat het al zien. Wat is dat? Dat is het pronkstuk van het speelgoed dat ik ooit aan mijn kinderen heb gegeven. Het was een goed tweedehands zaakje dat ik heb kunnen doen. En ik moet toegeven, het is cooler dan de beste Playmobil die ik thuis ooit heb gehad. Sorry, mama. Ja. Het is een echt groot kasteel met ridders en met koningin, ja, die ze moeten komen redden en zo. We hadden dat gekocht en we waren daar super blij mee. Ja. En onze kinderen, ja, die zouden daar super blij mee zijn. En we hebben dat gegeven aan onze kinderen, ter ere van, ik weet al niet meer wat. En ze waren er ook super blij mee. Ja. Ik mocht dat dan opbouwen en zo. En dan 5 minuten later was het om zeep. 5 minuten later, of misschien zelfs minder, ja, was er ruzie. Ja. De ene die niets ontziend alle coolste ridders voor zichzelf wilde. Ja. De ander die dat ook wilde, of iets anders wilde dan vooral. Ja. En dan de ene die zich daar absoluut niks van aantrok wat die andere wilde. En dan die andere die dan begint te gooien met dat pasnieuwe speelgoed door de living en dan alles van tafel duwt. Degenen die mijn kinderen kennen kunnen zelf uitzoeken wie is. Ja? Niets ontziend egoïsme, diepe frustratie die leidt tot geweld. En dat allemaal omwille van zo'n prachtig cadeau. En als ouders, ja, dat doet wel wat pijn zo op dat moment. Dan denk je van, echt? Meen dat nu echt? Jullie zijn het echt niet waard, dat heb ik niet gedacht. Maar jullie zijn echt niet bekwaam om met zoiets moois om te gaan. Jullie houding tegenover elkaar. Hoe doen jullie nu tegen elkaar? En uw houding tegenover zo'n mooi nieuw speelgoed. Gewoon door de living. Het is geen vlieger, ja? Dat is, dat dit pijn, ik overdrijf als ik zeg dat dat pijn deed, maar dan denk je echt van waar zijn we nu mee bezig? Ja, ze hebben het echt niet begrepen. En wat doe ik dan als ouder? En ik weet niet of je dat ook doet. Maar ik zeg dan ja, dan pak ik het terug weg. En we zullen wel zien als je er oud genoeg voor bent of zo. Ja, of als je beter met elkaar kunt doen. Maar ik pak het weg. Het is voor jullie. Ik ga er niet alleen mee spelen. Die tijd is ook voorbij. Ja. Maar ik pak het weg en het staat op een kast waar ze niet aan kunnen. En dat is niet leuk. Dat doe je niet met plezier, maar dat gaat niet anders. Anders gaat het kapot. En hou dat beeld even vast als we gaan lezen uit de Openbaring. U mag, nee, eigenlijk moet u meevolgen uit uw eigen Bijbel. We beginnen bij hoofdstuk 2, vers 1. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de 7 gouden lampenstandaards verblijft. Dit zegt, en hij heeft gezegd wie hij was, namelijk die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de 7 gouden lampenstandaards verblijft. Ik weet wat u doet, hoe u zich met inzet, en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen, zonder moede te worden. Wauw, wat een gemeente. denk je dan? Ja? Ze lijken wel een schoolvoorbeeld van God, dingen die wij op het lijstje van wat we als gemeente willen hoog zouden zetten. Ze zetten zich standvastig in. Ja, het is niet, wow, we zullen wel zien, als ik zin heb, als ik... Nee, nee, standvastig zetten ze zich in. Ze ontmaskeren valse waarheden. Ja, mensen die zeggen, oh, ik ben van alles en ik weet van alles. Nee, nee. Ze nemen het woord en zeggen, nee, het is niet waar. Ze hebben de waarheid lief en ze gaan daarvoor en ze verdragen geen onrecht. Ja, ze gaan daar niet mee mee. Ze willen zelfs onrecht verdragen om de naam van Jezus. Wat een gemeente. Ja, in de brieven die komen, wordt er niks, niet meer zoveel goed gezegd over gemeente als in deze. Jezus zegt, ik weet het, ik zie het allemaal, hoe jullie dat allemaal doen. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, ja, die gemeente, die is goed bezig. En Jezus weet het. Maar, dan komt de beoordeling. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijk van de Nicolaïten verafschuwt. Dat laatste, dat gaan we voor een andere brief houden. Daar komen de Nicolaïten nog eens terug. Maar wow, die gemeente die zo goed bezig lijkt. Ja. Ik heb tegen u dat u uw liefde van weleer hebt opgegeven. Dat u uw eerste liefde hebt verlaten, staat er in een andere vertaling. Dat is wel heel heftige taal en nog een heftiger gevolg. Jezus openbaart zich in het begin van elke brief. En hoe openbaart hij zich hier? Hij zegt dat hij de 7 sterren in zijn hand houdt en tussen de 7 gouden lampenstandaards verblijft. Heeft Noemi ook gelezen? Wat is dat, die lampenstandaard? Dat zijn de gemeentes, met andere woorden. Jezus wandelt tussen de gemeentes. Hij onderhoudt de gemeentes, hij vult olie bij. Het is zijn verantwoordelijkheid, het is zijn gemeente. Hij zorgt voor zijn gemeente. Dat is hoe hij zich openbaart. Ik ben degene die de baas is over de kandelaren, die ze wilt laten schitteren. Nu, hij heeft tegen u, hij heeft tegen de gemeente, zegt hij, dat u de liefde van vroeger hebt weggegeven. En wat zegt hij? Bedenk van waar je komt, want anders zal ik uw lampenstandaard wegnemen. Ik zal uw gemeente doen ophouden te bestaan. Dat is het grofste gevolg, zeg maar. De grofste borstel die Jezus bovenhaalt in alle andere brieven, tegenover alle andere brieven die komen. Hij zal de gemeente doen ophouden te bestaan. In alle andere brieven, waar eigenlijk, naar wat wij schijnen te denken, heel erge dingen gebeuren, zegt hij zoiets nooit. Deze gemeente die zich inzet, die nooit moe wordt om voor Jezus onrecht te verdragen, die zal hij doen ophouden te bestaan. Als ze zich niet bekeren tot hun vroegere levenswandel. En wat was die levenswandel? Uw liefde van weleer. Dat is wat Jezus mist in deze o zo mooie gemeente. Nu, dat is prachtig hoe Joris met zijn avondmaal de liefde van God heeft centraal gesteld. Want dat is het enige, dat is de enige sterke rode draad. Ja, nu, er zijn veel rode draden, maar dat is de essentie, de dikste die hier doorloopt. Gods liefde voor ons. God is liefde. En wat vindt hij het belangrijkste in zijn gemeente? De liefde. En dat is waar het helemaal om gaat. Nu, ik heb speciaal deze vertaling gepakt van de Nieuwe Bijbelvertaling waarin staat, uw liefde van weleer. Want vroeger zat ik altijd een beetje in de knoop als er stond, in die andere vertaling waar staat, u hebt uw eerste liefde verlaten. Gaat het dan over uw eerste lief? Ja, zo'n beetje, ik was bekeerd verliefd op Jezus. In zekere zin, wat mooi is, en dat is heel vaak, mensen staan En dat, daar gaat het over, maar hij bedoelt de liefde. Ja, je hebt de liefde verlaten. Het woord daar is agape. Ja, dat is het bekende woord, dat staat voor de allesomvattende liefde, die ook Jezus aan Petrus vraagt. Ja, heb jij mij met alles wat je hebt lief? En dat hebben ze verlaten. En dat is wat inderdaad, als je tot bekering komt, vaak ja, het gevoel is. Namelijk, wow, ik wil nu heel mijn leven in dienst stellen van Jezus. Daarna, wanneer je ontdekt wat dat allemaal betekent, dan denk je, hola, wacht dan. Hè? Maar dat is wat, maar niet meer een gevoel, maar een waarlijke levensmanier. Heel uw leven bestaat uit liefde. Nu, het is geen nieuw verhaal dat Jezus daar brengt. Johannes 12, vers 35, uitermate bekend vers. En daar zegt hij, hieraan zullen alle weten dat jij mijn discipelen zijt, dat jij liefde hebt onder elkaar. Hieraan. Niet aan uw inzet. Niet aan uw bewaken van de waarheid. Niet aan, ik wil onder Jezus naam vernedering ondergaan. Dat zijn allemaal heel mooie, belangrijke dingen. Dat zijn dingen die uitingen zijn van liefde, maar ze zijn niet liefde. Je kan dat allemaal doen zonder liefde. Je kan zeggen, oh, en ik geef zelfs 10% van mijn geld, ja, voor Jezus. Of, ik ga zelfs mijn tijd vrijmaken, ik ga als vrijwilliger werken en al mijn tijd steken in de kerk van Jezus. Maar dat is geen liefde. Dat is alleen maar mogelijk een gevolg van liefde. Want dat gebeurt er allemaal in die kerk van Efeze. Daar is niks op aan te merken. Jezus zegt, ik weet het. Maar het gaat om de liefde. En als we teruggaan naar dat beeld van het speelgoedkasteel. Als het goed is, zoals ik het in gedachten had, dan gingen mijn kinderen dankbaar zijn. Wauw, papa en mama. Schitterend. Oh, we hebben het met de goede ouders. Ja? En gingen ze heel dankbaar zijn voor het cadeau. Dan gingen ze zien van, dit is echt het pronkstuk. Hier moeten we echt van gaan genieten, maar behoedzaam en goed voor zorgen dat er niks verloren gaat en niks kapot. Ja? En als het helemaal goed is, dan gaan ze zeggen, wauw, Johannes en Aaron tegen elkaar, broer, schitterend toch, hè? Kom, we gaan er samen van genieten. Ja? En weet je wat, ik hoop dat jij misschien nog harder geniet als ik. Ja, voor kinderen is dat uitermate moeilijk natuurlijk, dat weet ik dus. Maar snap je, dat is eigenlijk hoe je als ouder zoiets, dat is je domme naïviteit als je zo'n mooi cadeau geeft. En als het fout is, ja, dan zijn ze volledig ondankbaar. Na 5 minuten zien ze door al het geweld niet meer dat er een cadeau is gegeven. Mama en papa moeten boos zijn en die relatie, daar is niks positief aan op dat moment, lijkt wel. Dat cadeau. Volledig onachtzaam, smijten, doen, oh, stomme prinses. Oh. Ja, er is niks meer mooi aan op dat moment. En de broers, ja, de liefde is dan verzoek. Enkel eigen belang telt. De ander, ja, die moet zijn plan maar trekken. En dat lijkt, helaas, ook op de gemeente. Als het goed zou zijn, dan zou het zo kunnen zijn, namelijk, wou God die gemeente, dank u daarvoor. Ja, dank u dat u iets heeft bedacht, waardoor wij als gelovigen samen in het leven kunnen staan, want het is niet gemakkelijk. Dank u God, dankbaarheid tegenover God. Ja, beseffen, God u houdt zoveel van ons. Ik wil van u zoveel houden. Dankbaarheid voor de gemeente zelf. Wat een concept, wie heeft het kunnen bedenken? Eigenlijk een niet-natuurlijke familie, geestelijk familie maken. Dat is een, ja, niemand had kunnen bedenken. Fantastisch gedaan. We gaan daar zorg voor dragen. We gaan proberen daarmee te spelen zoals we proberen te denken zoals dat moet. Onze jongens hebben absoluut niet door waarvoor die ophaalbrug dient. Onze Johannes, onze Aaron begint dat door te krijgen. Maar dat is niet zo erg. Als we het soms verkeerd gebruiken, ja, we zijn maar kinderen in het geloof. Ja. Maar het gaat erom dat we het goed willen doen. Dat we echt zoeken van, hoe zit dat eigenlijk? En na een tijdje ontdekken ze, oh, hier is nog een gevangenis in het kasteel ook. Ja. Ze gaan al gaandeweg daarmee aan de slag, want ze zijn blij. We zijn blij met de gemeente, de mogelijkheden die dat brengt. En tenslotte, als het goed is, dan zien we naar elkaar en dan denken we, broer, zus, ik hoop dat je geniet van de gemeente. En ik ga daar echt alles aan doen, dat we dat samen kunnen beleven. Want wat is het de gemeente als we het alle twee niet leuk vinden? Als we met elkaar niet door één deur kunnen. Wat is dan, ja, dan gaat je daar spelen in het kasteel en ik hier. En we hopen elkaar zo weinig mogelijk tegen te komen. Ja, dat is niet de gemeente. De gemeente is, ik wil agape. Ik wil mijn leven ten dienste van jullie zetten. Want dat is precies wat Jezus heeft gedaan. Dat is zijn liefde geweest. Mijn leven, zegt Jezus, wordt verbroken. Voor u. Voor mij trouwens. Ja. Hieraan zullen alle weten dat jij mijn discipelen zijt. Dat jij liefde hebt onder elkaar. Als het niet bij liefde begint, als de liefde niet het middelpunt, het startpunt is van alles wat we doen, is al de rest wat we doen, of geven, of zeggen, nutteloos. Niets. Dan is alles, al die mooie dingen, zoals Jezus zegt, ja, standvastig, inzet, je wordt niet moe, je verdraagt onrecht. Het betekent niks op dat moment. Ik ga de kerk wegdoen. Waarom? Er is maar één ding waaraan de kerk echt herkenbaar is. De liefde. En daar zouden we nu heel veel over kunnen gaan vertellen. Maar ik ga daar niet te veel over vertellen, want er staan in de Bijbel, ja, Wout zou zeggen, magistrale dingen over. Ja. En Paulus deed het veel beter dan ik ooit zou kunnen. Al zou ik dit doen, al zou ik dat doen, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Niet een beetje. Ja, toch, God, toch een beetje, hè? Niets. En wat is die liefde? Weet je wat er niet telt? Ja, ik toon mijn liefde in mijn inzet. Ik toon mijn liefde in al mijn tijd voor de gemeente. Ik toon mijn liefde... Nee, nee. Dat is niet de liefde. Dat is het uiten van de liefde. De liefde is wat Paulus schrijft. Geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, is niet ijdel, niet zelfgenoegzaam. Ze is niet grof en zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Dat is liefde. Dat is waar het echt over gaat in de gemeente. En Jezus eindigt elke brief. Wie oren heeft, moet horen wat de gemeente tegen de gemeente zegt. Dat is aan u. Dat is aan mij. Heeft u oren? Luister dan. Het is de geest van God die het ons wil zeggen. Het is diezelfde geest die het ook in ons hart wil laten zakken, want het is niet van, ah ja, dat is waar. Oké, we herpakken ons. Nee, zo simpel is het niet. Het is ons leven aan God geven, zodat hij erin kan gaan werken. Maar hij legt het bij ons. Kunnen zeggen, oké, en er niks mee doen. Dan zeg je, ik heb wel oren, maar ik hoor niet. De liefde van de gemeente wordt afgemeten aan de liefde van ons individu. Ja. Mijn liefde, die is mee verantwoordelijk voor het liefdespeil van de gemeente. Uw liefde, en dat is waar het over gaat. En die van u. Samen bepalen wij of hier de liefde van God aanwezig is. Nu, dat is best heftig, vind ik toch. En zelfs gaan we luisteren naar een lied. Prachtig lied van Ilja Rickert. Wat was ik zonder liefde? En laat het even tot u doordringen. En misschien doet het wel iets met u. Ik hoop dat het iets met u doet. En daarna mag het even stil zijn. Er is al gebeden vandaag, maar dan mag nog gebeden worden. Misschien wilt u wel iets zeggen tegen de Heer. Ja. De muzikanten zullen tegen dan hier terug zijn en beginnen te spelen wanneer Wouter vindt dat het tijd is. Maar neem vooral een moment om tot God te naderen. En die spiegel die hij ons hier voorhoudt, die Jezus, God, hier voor ons houdt, daarin te kijken en te zeggen, oké, Heer, hier sta ik. Ja. En dit doet het met mij. En mag het lied opzetten.